Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en luisteraars van De Leeswijzer, bij deze nieuwe aflevering waar we opnieuw het genoegen hebben om kennis te maken met twee recente publicaties. Het boek dat we vandaag aan u graag willen voorstellen van een jonge auteur is getiteld Heiligheid voor Losers. Een opvallende titel, een boek dat uitgebracht is bij uitgeverij Bitsaida door de heer Paul Graas. En daar gaan we zo meteen over in gesprek gaan. Het tweede boek dat ik vandaag aan u mag voorstellen en waar we deze aflevering mee zullen aanvangen, is geschreven door mevrouw Veerle de Vos. Zij is expert Azië, Groot-Brittannië en Ierland bij VRT Nieuws. Ze schreef een boek, Alles onder de hemel, Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China. En we mochten met haar in gesprek gaan over de ontdekking van deze bijzondere figuur, die kon doordringen tot aan het hof van de leider van het verboden rijk China. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om mevrouw Veerle de Vos aan de lijn te hebben, buitenlandjournalist bij VRT Nieuws. Mevrouw de Vos, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, misschien is het wel goed om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars en ons misschien ook te vertellen hoe u uiteindelijk zo gefascineerd bent geraakt door het Verre Oosten en meer bepaald China.
Dus op dit moment werk ik al, en moet ik even tellen, toch al een dikke 20 jaar als journalist voor VRT Nieuws. Oorspronkelijk was dat vooral radio, maar intussen is dat ook online redactie en ook televisie geworden. Dus mensen moeten, al die media moeten we tegenwoordig kennen. Mm-hmm. Ik zit al een hele tijd op de buitenlandredactie. Dat is geen toeval. Ik ben eigenlijk, voor ik op de VRT begon, ik denk in het jaar 2000 ongeveer, heb ik 2 jaar in China gewoond. Dat was eigenlijk toevallig eerder dat dat China is geworden. Ik wou eigenlijk na mijn studies Germaanse, dus ik heb Engels en Nederlands gestudeerd, wou ik een paar jaar in het buitenland wonen. En niet zomaar rondtrekken met de rugzak. Ik wou eigenlijk ook ergens werken en een tijdje wonen op één plek om dat land beter te leren kennen. En ik heb toen mijn kandidaat gesteld om les te gaan geven. In Azië was dat toen. En dat was dus nog een deel van ontwikkelingssamenwerking. En ik had de keuze tussen Vietnam of China. En ik heb toen eigenlijk niet getwijfeld. Ik heb China gekozen omdat dat land mij boeiender leek. Omdat ik die geschiedenis niet echt kende, maar mij dat geweldig fascineerde. Mm-hmm. Ik heb daar 2 jaar lesgegeven aan universiteitsstudenten in de stad Wuhan, die toen niemand kende, maar nu bij veel mensen toch nog wel een belletje doet rinkelen, denk ik, na de COVID-pandemie. En toen ik dan nadien op de VRT ben beginnen werken, was dat als vanzelfsprekend dat ik dat ook voor het nieuws zou volgen. Dus ik ben eigenlijk in de 20 jaar nadien bijna elk jaar minstens 1 keer terug geweest naar China, soms meerdere keren. Dat waren staatsbezoeken, handelsreizen, maar ook op eigen initiatief. Ik heb ook reizen begeleid in China. Dus het is een land waar ik eigenlijk al sinds mijn afstuderen mee bezig ben. Dus intussen al meer dan 25 jaar, 30 jaar ben ik met dat land bezig. Mm-hmm. Hoe ben ik dan bij Verbiest terechtgekomen? Ik heb meer dan 10 jaar geleden een boek geschreven, over een eerste boek eigenlijk, over mijn ervaringen in China toen ik daar woonde, samen met een Chinese collega. Dus met 2 hebben we eigenlijk samen een boek geschreven. En mijn bedoeling was eigenlijk toen om mensen dat land meer te leren kennen. Omdat China een heel moeilijk land is, een moeilijke cultuur om te begrijpen als je daar niet gewoond hebt. En dat voel je ook nu vandaag. Hè. We worstelen al maar meer met die grootmacht. We weten niet goed, is dat nu de nieuwe vijand, hè, het gele gevaar? Hoe moeten we met dat land omgaan? En mijn eerste boek heb ik ook geschreven eigenlijk vanuit die optiek. En ik vond dat heel fijn om dat samen met een Chinese leeftijdsgenote te doen, met een collega die haar kant van het verhaal schreef. Mm-hmm. En ik heb mijn kant geschreven. In elke rivier schijnt de maan, heette dat boek. En eigenlijk, terwijl ik daarmee bezig ben, was ik met China bezig. En in het jaar 2009, denk ik, was er een grote Europalia-tentoonstelling in Brussel over China, waar ik naartoe ben geweest. En op een van die tentoonstellingen heb ik toen voor de eerste keer een tekening gezien van Ferdinand Verbiest. En dat was een tekening van een maansverduistering die hij zelf had getekend of zijn medewerkers hadden getekend. Dus de verschillende stadia van een maansverduistering. En daar stond commentaar bij in het Mandarijn, hè, dus het Chinees, het Manchu, de taal van de laatste keizers, en het Latijn. En het was ondertekend met Ferdinandus Verbiest. En ik vond dat toen bijzonder fascinerend om te zien hoe iemand, en als je dan naar de datum ging kijken, was dat 1672. Mm-hmm. Het feit dat daar in 1672 al Vlamingen waren, die dus eigenlijk werkten aan het Chinese hof, want die tekening was gemaakt voor de Chinese keizer. Dat heeft dus mij toen vastgehouden. En ik was daar toen met een vriend op die tentoonstelling en die stond naast mij en die zei, iemand zou je toch eens een boek over moeten schrijven. En dat is mij bijgebleven. En dan zoveel jaren later ben ik daar effectief aan begonnen. Ik heb daar 5 jaar aan gewerkt en dan in oktober vorig jaar was het af. En ik denk dat was exact 5 dagen voor de 400ste geboortedatum van Ferdinand Verbiest. Iets wat gevierd is in Pitten, in zijn geboorteplaats. En daar heb ik toen het boek kunnen voorstellen. En ik ben zelf naar de uitgeverij moeten rijden om de boeken te gaan halen, want het was dus eigenlijk werkelijk heel nipt. Maar dat was mijn deadline, de 400ste geboortedatum. En dat is gelukt.
Prachtig, ja. Alles onder de hemel, dat is de titel van het boek. Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China. Nu, die ontdekking van China, we kunnen het ons eigenlijk moeilijk voorstellen in die tijd hoe mythisch eigenlijk het Chinese vasteland en het Chinese keizerrijk was hij voor de Westerlingen.
Ja, dat was bijna volledig onbekend. Hè. Dus de mensen hadden het boek van Marco Polo gelezen, zoveel eeuwen eerder. China was volledig afgesloten voor buitenlanders. Dus dat was een verboden rijk, hè, waar een muur rond stond, of toch een groot deel een muur, waar letterlijk een poort in zat, waar je als buitenlander niet binnen geraakte. Mm-hmm. Wat zo fascinerend is dat de Europese jezuïeten eigenlijk de eerste westerlingen zijn die de sleutel tot die poort gevonden hebben en die vanaf het einde van de 16e eeuw in China woonden en werkten, bekeringswerk mochten doen. En die eigenlijk dus de toegang tot dat rijk gevonden hadden. Dus dat was een van de fascinerende dingen om dan te merken hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen. En de sleutel was, en dat is misschien niet toevallig als we het over jezuïeten hebben, was kennis en was wetenschap. Mm-hmm. En daarmee zijn ze eigenlijk China binnengeraakt.
Ja, want misschien moeten we proberen om het Chinese keizerrijk te schetsen in die periode. Een hoogstaande cultuur op zijn minste.
Ja, en dat is eigenlijk iets wat de jezuïeten heel snel, van zodra ze China zijn binnengeraakt. En de eerste jezuïet die dat gelukt is Matteo Ricci. En eigenlijk waren ze waren in de voetstappen van Franciscus Xaverius mm-hmm. gestapt. Hè? De eerste, een van de allereerste, de oprichters eigenlijk van de jezuïetenorde, die eigenlijk gestorven is op een eiland voor de Chinese kust, hè, aan de poort van China. En het was eigenlijk zijn opvolgers, dus de jezuïeten in de 16e en 17e eeuw, die zeiden, wat hen niet gelukt is, willen wij wel voor elkaar krijgen, namelijk China binnengeraken. Maar van zodra ze daar waren, merkten zij al heel snel, we zitten hier in een hoogstaande beschaving, in een bijzondere cultuur, een land met duizenden jaren geschiedenis. En als we dat land willen begrijpen, dan moeten we dat eerst gaan bestuderen. Dus we kunnen mm-hmm. in China niet beginnen als we niet Chinees studeren en niet gewoon ni hao of hoe gaat het of heb je al gegeten, maar werkelijk de duizenden karakters gaan studeren, de klassiekers gaan lezen, Confucius, allerlei andere klassieke Chinese werken. Als we weten hoe de Chinezen denken, dan pas kunnen we hier iets gaan begrijpen. En je merkt al heel snel dat ze eigenlijk bewondering hebben voor China. En dat ze die bewondering ook uitdragen naar Europa terug. Ja. Dus ik zei het al, hè, dus de De sleutel is kennis, wetenschappelijke kennis. Want op dat ogenblik hadden wij in Europa, we stonden ook aan het begin van de wetenschappelijke revolutie, stonden wij verder als het ging om astronomie, om fysica, om wiskunde, om geografie. De Chinezen waren een hoogstaande beschaving, hadden een honger naar kennis. En we hebben eigenlijk een soort deal gesloten met de Jezuïeten. Kijk, in ruil voor jullie assistentie aan ons hof, overdracht van kennis, mogen jullie hier wonen en laten we jullie toe om op beperkte schaal aan bekeringswerk te doen. Ik moet erbij zeggen, het christendom was verboden in China en is ook lang verboden gebleven. En toch mochten die Jezuïeten, en dat is dan ook typisch Chinees, in ruil voor de diensten die ze aan de keizer leverden, kerken bouwen, parochies oprichten en Chinezen bekeren. En dat is eigenlijk een soort akkoord, een soort deal, die toch een tweetal eeuwen heeft stand gehouden. En ja, midden in die periode hebben we dus Ferdinand Verbiest, die briljante West-Vlaams jezuïet, die heel zijn leven eigenlijk, eens hij in China is, heel zijn leven in dienst van de keizer gaat doorbrengen.
Klinkt echt het scenario van een roman, maar het is gewoon werkelijk gebeurd. En ik denk dat dat ook de reden is, als de mensen het boek zelf ter hand nemen, dan zullen ze dat heel snel ontdekken. Het is zeer goed geschreven, maar het leest ook heel vlot. En je stapt echt binnen in een wild avontuur, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik denk dat Ferdinand Verbiest ook echt niet wist waar hij aan begon.
Nee, het is ook zo dat hij eigenlijk van heel jong al, dus vanaf zijn 18e, weet hij eigenlijk al, ik wil weg uit Vlaanderen. Hè. Ik wil missiewerk gaan doen, ik wil het Rijk van God gaan vergroten op aarde. En ja, als je dan ergens daarvoor terechtkomt, dan was het de Jezuïeten. Mm-hmm. Dus hij begint weliswaar aan zijn studies in Leuven, aan de universiteit, maar al heel snel vertrekt hij daar en gaat hij zich inschrijven in het noviciaat van de Jezuïeten in Mechelen. En vanaf het begin eigenlijk wil hij naar Zuid-Amerika. Nu, dat is ook logisch. Hè. Vlaanderen was op dat moment ook een deel van het grote Spaanse Rijk. Dus was het logisch dat hij naar Zuid-Amerika wou, waar ook de Spanjaarden op dat moment zaten. Dat lukt niet. En door een speling van het lot, zullen we maar zeggen, wordt het China. En een van de dingen die mij is opgevallen, of die ik ontdekt heb, is, hij was niet alleen. Dus hij is eigenlijk vertrokken met een groep vrienden uit Vlaanderen. Ze waren met 4, 5, hè, allemaal jongens. Iemand uit Mechelen was daarbij, iemand uit Maastricht, hè, wat op dat moment ook een deel van het katholieke Spaanse Rijk was. Er zat ook zelfs een jonge Amsterdammer bij, een katholieke Amsterdammer. Ze zijn eigenlijk met 4, 5, hebben ze op een bepaald moment het besluit genomen, we gaan naar China. Ze hebben dan Ferdinand Verbiest, die op dat moment in Spanje zat, een brief geschreven en gezegd, ga met ons mee. Geef dat plan op om naar Zuid-Amerika te gaan, dat gaat niet lukken. Ga met ons mee naar China, daar hebben ze ons nodig. En Ferdinand zegt, het is goed, solliciteert. Ze moesten altijd eerst een brief schrijven naar het hoofdkwartier van de Jezuïeten in Rome. En hij vertrekt naar China. Inderdaad, op het moment dat hij vertrekt, weet hij eigenlijk bijzonder weinig, denk ik, over dat mythische rijk. Maar hij wordt begeleid door een Italiaan, Martino Martini, die ook wel een grote rol in het boek schrijft, die naar Europa was gekomen om jonge mannen te ronselen, zou je kunnen zeggen, om naar China te vertrekken. Die wist dat hij daarvoor in Vlaanderen moest zijn, dat daar heel veel kandidaten waren, dat daar goede mannen waren die wilden vertrekken. En die Martino Martini kende China goed, kende Chinees, kende ook astronomie. En op die lange, gevaarlijke bootreis naar het oosten gaat hij die jonge Jezuïeten onderwijzen. Over de sterrenkunde, hè, want dat was heel belangrijk in China, daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Maar ook het begin van het Chinees, hè, ja, een introductie over China neem ik dat ze kregen, geschiedenis, de taal. En voordat hij China binnenkomt, want dus, ik sla een hoop stappen over, hè, het is een zeer gevaarlijke reis met allerlei avonturen, Verbiest overleeft dat. Ze komen aan in Macau, wat op dat moment een Portugese kolonie was. Mm-hmm. En daar krijgen ze eerst een jaar, worden ze gedrild in het Chinees, hè, en ook in de Chinese geschiedenis, voor ze eigenlijk de Chinese grens oversteken en dan daar hun werk gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. Dus ze vertrekken inderdaad met heel weinig kennis, maar ja, ze worden verondersteld om op korte tijd eigenlijk dat allemaal te absorberen, wat wel een ongelooflijk werk is. Het waren natuurlijk allemaal, de Jezuïeten voerden zelf ook al een strenge selectie uit van wie ze toelieten en wie niet. Het waren allemaal heel verstandige jongens die goed konden studeren, die ook al een aantal andere talen kenden voor ze aan het Chinees begonnen. Dus het zijn eigenlijk wel uitzonderlijke mensen die daartoe komen en dat voel je ook in de manier waarop ze dan met China omgaan eens ze daar zijn.
Ja. Ja, dat is inderdaad, hè, toch te benadrukken. Het ging hier over de best of the best, hè, die werden gekozen om dit te doen. Er waren eigenlijk heel veel die droomden van die avonturen in die landen waar men eigenlijk heel weinig over wist. Nu, u zegt het, we hebben een aantal stappen overgeslagen, maar die hele avontuurlijke reis, die moeten de potentiële lezers dan maar zelf ontdekken in het boek. Ferdinand Verbiest en zijn tochtgenoten komen daaraan in Macau, krijgen die dat Chinese bad, als het ware, waar ze worden in ondergedompeld. En hoe is het dan verder gegaan? Hoe werden zij geïntroduceerd in China?
Ja, wel, Ferdinand Verbiest gaat in het begin aan het werk als missionaris, echt, in Xi'an, de stad van de terracotta-krijgers. Mensen die in China zijn geweest van dat terracotta-leger, dat toen nog helemaal onder de grond zat, natuurlijk, in de 17e eeuw. Dus hij gaat eigenlijk doen waarvoor hij naar China is gekomen, namelijk te paard, arme boerengemeenschappen bezoeken, kinderen dopen, huwelijken afsluiten. Dat doet hij bijzonder graag, maar omdat hij, en dat wisten de jezuïeten al op het moment dat hij China binnenkomt, een goede kennis had van wiskunde, een hoofd had voor wiskunde, daar duidelijk talent voor had, iets wist over astronomie, wordt hij eigenlijk heel snel naar het hof van de keizer in Peking geroepen. Mm-hmm. Hij moet dat doen. Hè? Dus dat is een opdracht die hij krijgt. Hij kan die eigenlijk ook niet weigeren. Waarom is die astronomie zo belangrijk? Eigenlijk zit dat al in de titel van het boek, Alles onder de hemel. Dat is eigenlijk een heel bijzonder concept in China. De keizer, die aan het hoofd zat van dat gigantische rijk, is de zoon van de hemel. En hij moet er eigenlijk voor zorgen dat het leven op aarde in harmonie verloopt met die hele belangrijke hemel. Die hemel zit voor de Chinezen vol betekenis. Dat wil zeggen dat als er een goede oogst moet zijn of als er vrede is in het land, dan wil dat zeggen dat die keizer de harmonie met de hemel bewaart. Dus hebben astronomen in China een hele belangrijke opdracht. Die hemel verklaren voor de keizer is een hele belangrijke opdracht. Ik zei het al, de Westerlingen, de Europeanen, hadden op dat moment een betere kennis van wetenschap, van astronomie. En dat hebben die Jezuïeten heel erg uitgebuit, of hebben ze heel erg gebruikt, om te zeggen, kijk eens, beste keizer, neem onze astronomen in dienst en je gaat een veel nauwkeuriger kalender kunnen opstellen elk jaar, hè, waar bijvoorbeeld ook alle zonsverduisteringen, maandverduisteringen opgenomen worden, mm-hmm. waar positieve dagen, negatieve dagen in zitten. En de Jezuïeten hebben ervoor gezorgd dat zij hoofd worden van dat bureau voor astronomie. En op het ogenblik dat Verbiest in China is, is het hoofd van het bureau voor astronomie een oudere Duitser. Die zoekt een opvolger en Verbiest zal die opvolger worden. Opnieuw, het is een onwaarschijnlijk avontuur. Er komt natuurlijk al heel snel, er wordt roet in het eten gegooid. Je hebt op een bepaald moment een aantal Chinezen aan het hof, mandarijnen, die zeggen, ja, het kan toch niet dat we die Westerlingen zo'n belangrijk aspect van ons bestuur zomaar in handen geven, namelijk de hemel. Dat kan niet, hè. Dat moeten terug Chinese astronomen worden. En ik sta opnieuw een aantal stappen over. Op een bepaald moment belandt Verbiest ook in de gevangenis, mm-hmm. Krijgt hij huisarrest. Er hangt dan zelfs de doodstraf boven het hoofd. Maar je krijgt op een bepaald moment een bestuurswissel. Er komt een nieuwe jonge keizer aan de macht. En die zegt, wacht eens even, we gaan dat oplossen met een wedstrijd. We gaan de Europese astronomen het laten opnemen tegen de Chinese astronomen. En wie wint, wordt benoemd tot hofastronoom. Wie verliest, hangt een gevaarlijke straf boven het hoofd. En je krijgt eigenlijk een echte wedstrijd, hè, waar Verbiest gaat moeten bewijzen dat hij meer van astronomie kent dan zijn Chinese concurrenten. Op dat moment is hij nog maar pas in China, dus hij is een dertiger, denk ik. En hij gaat die wedstrijd, hij gaat degene zijn die dus het moet opnemen tegen de Chinezen. Mm-hmm. En dat zijn hele praktische proeven. De keizer zegt bijvoorbeeld, kijk, hè, we hebben hier de enorme verboden stad. Mensen die er al geweest zijn weten dat is een opeenvolging van paleizen en hele grote binnenplaatsen waar je vandaag nog kan lopen. En op een van die binnenplaatsen gaat de keizer een zonnewijzer zetten. En hij gaat aan Verbiest en aan de Chinese astronoom de opdracht geven, kijk, voorspel mij waar morgenmiddag om 12:00 de schaduw van die zonnewijzer gaat vallen. En Verbiest moet dan aan het rekenen slaan. Moet diezelfde ochtend een streep trekken over een tafel die daar staat en zeggen, hier valt de zon. De schaduw. De Chinese astronomen moeten hetzelfde doen. En dan moet je je voorstellen dat daar dus een enorme kring rond staat met honderden mandarijnen in alle kleuren, die daar op hun neus staat te kijken. En Verbeest beschrijft dat zelfs heel erg mooi. Hij zegt, ja, die schaduw kroop traag en traag over die tafel. Ik dacht al, we gaan dit hier verliezen. En plots, toch, exact om 12:00 valt de schaduw exact op mijn lijn en niet die van de Chinese astronoom. Het is nog niet gedaan, die wedstrijd. Er komen nog proeven. Hij moet dan ook 's nachts op de astronomietoren een aantal proeven doorstaan. Maar in elk geval, het eindigt ermee dat hij, en Verbeest zegt natuurlijk dankzij Gods hand die boven mijn hoofd werd gehouden, win ik die wedstrijd en werd ik aangesteld tot hoofdastronoom. Dus dat is een deel van het avontuur dat ik heb beschreven in het boek, dat inderdaad leest als een roman of als een serie, zou je het kunnen zeggen. Maar op dat moment wordt dus Verbeest hoofdastronoom en gaat hij aan het werk voor de keizer en ontwikkelt hij eigenlijk een hele nauwe relatie met die jonge keizer. Hij komt zelfs tot in de slaapkamer van de keizer, hè, waar hij privéles gaat geven, wiskunde. Want je hebt een hele jonge, leergierige, intelligente keizer, die aan Verbeest op een bepaald moment gaat vragen, die ontzag heeft voor Verbeest. Die zegt, kijk, leraar, ik wil eigenlijk dat u mij inwijdt in die geheimen van de wiskunde, van de geografie, van de astronomie. En dan heb je Verbeest die als privéleraar, als enige westerling, binnen mag in het privégedeelte van de verboden stad, waar alleen de keizer woont, met al zijn vrouwen, met zijn haren en met eunuchs. Hè, eigenlijk ontmande mannen, die zijn de enigen die daar binnen mogen. En Verbeest mag daar binnen, mag in de bibliotheek van de keizer privéles gaan geven. Dus ja, ik vind dat een enorm boeiend verhaal dat wij vergeten zijn, denk ik. Van het toch wel een enorm interessante Vlaming die dat soort dingen heeft meegemaakt, midden 17e eeuw.
Ongelooflijk wat Ferdinand Verbeest daar heeft kunnen bekomen. Weet u eigenlijk of dat bijvoorbeeld in de communicatie met de keizer of Ferdinand Verbeest ook heeft gesproken over het geloof en over zijn eigen geloofsovertuiging?
Ja, dat heeft hij natuurlijk, dat heeft hij gedaan. En hij schrijft dat ook, beschrijft dat ook in brieven naar het Westen, dat hij zoveel als dat kon in zijn privélessen met de keizer, waar alleen maar één waker nog in de kamer stond, want anders waren er altijd, was er veel meer volk, dat hij natuurlijk af en toe iets liet vallen over het geloof. Het is ook zo dat die Jezuïeten een hele slimme mengeling hadden gemaakt. Ze noemden dat de leer van de hemel, die ze voorlegden aan de Chinese mandarijnen en aan de keizer, waarin ze het geloof en de wetenschap probeerden te vermengen met elkaar. Hè, waarin ze zeiden, kijk, die wetenschap en al die wonderlijke dingen, hè, dat is het werk van een god en jullie hemel. Ze zijn altijd uitgegaan van de Chinese cultuur, heel belangrijk. Ze hebben nooit gezegd begin van nul. Ze hebben gezegd, voilà, wij begrijpen hè, die eer die jullie hebben die, voor de hemel. We hebben dat ook, maar in onze hemel woont er een god. Die god woont trouwens ook in jullie hemel. En dat is wat Ferdinand Verbeest gaat proberen vertellen aan de keizer. Een hele, ik zei het al, leergierige keizer die Verbeest ook vragen gaat stellen. Die ook gaat vragen, ja, maar dat geloof van jou, hoe zit dat in elkaar? Maar je voelt al heel snel dat, Verbeest beseft ook al heel snel dat het moeilijk ligt. Het idee van de Jezuïeten was, als we de keizer kunnen bekeren en zijn entourage, dan hebben we heel China bekeerd. En meer zelfs, een heel deel van Azië. Ja. Want China is zo'n belangrijk land. In de Chinezen zelf dachten van zichzelf dat ze het middelpunt van de wereld waren. Zhongguo wil ook zeggen, het midden van de aarde. En alle landen daar rond, en dan hebben we het over Japan, Vietnam, Thailand, al die landen gebruikten ook de Chinese kalender, waren Confucianisten, keken naar China als het middelpunt van de wereld. Dus je ziet en beseft, we zitten op een hele belangrijke plek. Als we dat, die Chinese keizer kunnen overtuigen van het geloof, dan hebben we meteen half Azië bekeerd. Zo vaart is het helaas niet gelopen. En daar zijn verschillende redenen voor, die eigenlijk in het boek ook wel aan bod komen. Maar een hele belangrijke reden waarom dat niet gelukt is, ligt eigenlijk in Rome. En dan moeten we opnieuw naar het Westen gaan kijken. Ik zei het al, de Chinezen gingen heel erg uit van, we kunnen dit geloof, we kunnen het Westerse geloof een plaats geven in de Chinese samenleving, maar dan moeten we daar een deel van de Chinese cultuur bijnemen. We kunnen zo'n hoogstaande beschaving niet helemaal veranderen. Dat kan je niet. Chinezen zijn confucianistisch, hadden ook vaak een soort altaartje in huis waar ze wierook brandden voor de voorouders en waar ze fruit offerden. Voor de Jezuïeten kon dat. De Jezuïeten zeiden dat is een cultureel gebruik. Confucius is een grote filosoof. Ze hebben ook Confucius, opnieuw een Vlaming, een vriend van Verbiest, heeft de allereerste vertaling in het Latijn van het werk van Confucius gemaakt. Dat moet kunnen. In China moeten we de mis in het Chinees doen. Het is voor de Chinezen onmogelijk om Latijn te gaan studeren. Die taal ligt te ver af van China. Een aantal gebruiken, hoofddeksel in de kerk of niet. De Jezuïeten vonden dat moet kunnen. We moeten dat geloof aanpassen aan wat er is. Dat is heel snel, of na een aantal jaren, heb je ook Dominicanen en Franciscanen die in China binnengeraken. Die vinden dat dat niet kan. Die gaan brieven schrijven naar Rome. Die gaan zeggen wat de Jezuïeten hier verkondigen, is niet het echte geloof. Mm-hmm. Als Chinezen zich willen bekeren, moeten ze al een cultuur overboord gooien en van nul beginnen. Moeten ze eigenlijk volledig westerse... Ze hebben genoeg aan de katholieke sacramenten, aan de katholieke feestdagen en al hun eigen Chinese gebruiken moeten ze overboord gooien. Wat je eigenlijk vindt, en dat vind ik het drama van Verbiest, is dat hij in zijn latere jaren dat gevecht met Rome moet voeren. Niet met China. Hij heeft ontzag van de keizer. Op een bepaald moment gaat de keizer ook het christendom toelaten in China. De keizer zelf gaat hij niet bekeren, maar de jezuïeten, zijn vrienden, zijn wel aan het werk en bekeren ook Chinezen. Maar hij gaat met Rome moeten dat gevecht. Hij gaat moeten proberen blijven, en dat gaan ook de jezuïeten na moeten doen, Rome overtuigen van het feit dat hun aanpak een goede aanpak is. Mm-hmm. Dat gaat fout lopen. Het is uiteindelijk Rome die zegt, die de Franciscanen en de Dominicanen volgt, die zegt, kijk, we gaan hen gelijk geven. Voilà, als je in China nog een bekering wil doen, dan moet het alles of niet zijn. Het moet in het Latijn, het moet volgens de volledige katholieke, christelijke, westerse gebruiken. En op dat moment ga je een Chinese keizer hebben, en dat heeft Verbiest niet meer moeten meemaken, die zegt, als het zo zit, dan mogen jullie allemaal vertrekken. Dan is het ook gedaan met het christendom in China. Dus dat is een beetje ook de les die ik vind die vandaag nog relevant is. Die westerse hoogmoed die wij hebben, het idee van China zal wel al onze waarden overnemen en al onze gebruiken, zal wel, iedereen gaat daar wel Engels leren, China gaat democratie invoeren. We moeten daar een beetje van terugkomen. Mm-hmm. We moeten eigenlijk meer zoals de Jezuïeten deden in China, niet zozeer uitgaan van onze superioriteit, maar een beetje meer China leren kennen. Ja. Openstaan voor hoe de Chinezen denken. En dat is de enige manier om met China samen te werken. En dat vind ik een bijzonder relevante boodschap nog altijd voor vandaag. Ja. Waar ik Ferdinand Verbiest en zijn tijdgenoten alleen maar voor kan danken eigenlijk. Ze hadden een soort wijsheid die wij vandaag kwijt zijn, denk ik. Dus dat is een beetje de boodschap van het boek toch wel.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat het in die tijd inderdaad een heel moeilijke strijd was, die ook woedde, zeg maar, tussen de verschillende ideeën over hoe men zou moeten evangeliseren en missioneren in de wereld. Ik denk dat het vandaag de dag wel wat anders is. Ik denk dat men veel meer werkt rond inculturatie van het evangelie in de bestaande culturen, om daar ook waarde aan te hechten. Het belang van het doorgeven van verhalen, van rituelen en dergelijke, dat iets zegt over de ziel van een volk.
Ja, daar kan ik alleen maar mee eens zijn. En ik denk eigenlijk dat die Jezuïeten in de 17e eeuw waren eigenlijk modern voor hun tijd. Mm-hmm. Dus wat zij toen voorstonden, dat nu vinden wij nu allemaal vanzelfsprekend. Maar toen was dat niet zo. En het is eigenlijk daarop gestrand. Hè. Dus ik denk een honderdtal jaar nadat Verbiest overleden is, of zelfs iets minder, is er een einde gekomen aan heel die missioneringspoging in China. Er zijn bijna alle christelijke missionarissen moeten vertrekken. En dat voor honderden jaren lang. Hè. Dus het heeft dan eigenlijk geduurd tot net voor de communisten. Dus dan zitten we al een paar eeuwen verder voor er opnieuw missionarissen China zijn binnengekomen.
Ja.
Maar ik vind dat, ik vond dat een bijzonder fascinerende periode. Ik ben ook heel blij dat ik dat heb kunnen beschrijven. En ik vind dat er ook nog altijd lessen in zitten voor ons vandaag. Over de manier waarop we met andere culturen, en dan in het bijzonder China, zouden moeten of zouden kunnen omgaan. Hè, wat we vandaag niet doen. Voilà. Het boek gaat natuurlijk een beetje verder dan alleen de figuur van Ferdinand Verbiest. Ik heb er ook zijn vrienden bij betrokken. Mm-hmm. Ik heb ook gezocht naar... mensen naar de Chinese kant van het verhaal, de keizer natuurlijk, maar je hebt ook een aantal Chinezen die zich laten bekeren. Een Chinese kunstenaar, Wu Li bijvoorbeeld, die erin komt. Ook een Chinese vrouw die een hele belangrijke rol zal spelen. Ik vond het belangrijk om ook die stemmen te laten horen en ook de Chinese kant van het verhaal te tonen. Dus het is niet alleen het verhaal van Verbeest, het is eigenlijk ook van zijn vrienden en ook van de Chinese tijdgenoten die daar ontmoeten. En hun kant van het verhaal, hè, hoe zij die ontmoeting met die westerse cultuur, met die westerse godsdienst ervaarden. Mm-hmm. Waarom ze zich hebben laten bekeren, toch ook vaak heel interessant. En hoe die inculturatie, hoe dat verliep, hè, hoe die ontmoeting eigenlijk, want dat was het toch wel, die eerste ontmoeting tussen het Westen en het Oosten in het midden van de 17e eeuw.
En vandaag dan, als u over zulke thema's spreekt, over bijvoorbeeld de rol van Ferdinand Verbeest aan het keizerlijke hof, hoe reageert men daarop in China vandaag?
Wow, het is een periode die nog altijd, hoe zal ik het zeggen, in aanzien wordt gehouden in China. Eigenlijk nu nog altijd vinden ze die eerste ontmoeting, die eerste westerlingen die in China waren, en dat waren dan jezuïeten, een voorbeeld voor hoe eigenlijk de relatie tussen Oost en West zou moeten verlopen. Mm-hmm. Het was op dat moment al heel erg win-win. Hè? Er was echt sprake van een uitwisseling. Er was sprake van respect van beide partijen voor de kennis van de ander. Dus die jezuïeten of die eerste ontmoeting wordt ook nog altijd, ja, staat in een goed daglicht. En dat is bijzonder, want als je het dan hebt over twee eeuwen later en dan hebben we het over de 19e eeuw, alles wat er toen gebeurd is met de opiumoorlogen, mm-hmm. met de Britten die zich daar een weg hebben binnengevochten op een bijzonder manier waar je toch wel heel veel vragen bij kan stellen. Ja, dat is natuurlijk het absoluut hoe het niet moet. Hè. Dat staat ook in de geschiedenisboeken van de Chinese kinderen. Dus dat noemen ze ook de eeuw van vernedering van China. Dus het contrast met die 17e eeuw waarin die jezuïeten daar actief zijn is heel groot. Het beste bewijs is misschien toch ook dat de begraafplaats, waar onder andere Verbeest ligt, maar ook alle andere jezuïeten, die wordt tot vandaag in ere gehouden. En het is eigenlijk ironisch dat die ligt op een domein dat vandaag eigendom is van de communistische partijschool in Peking. Dus je komt daar niet zomaar. Je moet eigenlijk toegang vragen om die school binnen te mogen. En als je dan in de tuin loopt, dan vind je daar dus de graven, het praalgraf eigenlijk van Verbeest. Dat al die eeuwen, al die revoluties, culturele revolutie, boksersopstand, overleefd heeft. Dus de Chinezen hebben die graven ook beschermd. En ook vandaag is dat nog een hele bijzondere plek om rond te lopen, om daar al die graven te zien van die jonge mannen die vertrokken zijn naar China vanaf het einde van de 16e eeuw tot midden 18e eeuw. Jongens uit heel Europa, Portugal, Italië, Zwitserland, Vlaanderen, België, die daar nu begraven liggen. Verbeest heeft zelf een staatsbegrafenis gekregen, toch ook wel heel bijzonder. Mm-hmm. En voor mensen die ooit in Peking zijn, is dat een heel bijzondere plek om te bezoeken. En dat zegt iets over het bijzondere van die periode en ook het aanzien die jezuïeten op dit moment nog altijd hebben in China. Hun Chinese namen, Nanhua Ren in China, als je een beetje doorvraagt, veel mensen kennen die naam nog. Hè? Dat is een naam die nog een belletje doet rinkelen. Als je dan gaat zoeken op het Chinese internet, vind je ook heel wat publicaties, wetenschappelijk werk. Dus het is een periode die ook vandaag nog bestudeerd wordt. En nu, ik zeg het wel, het wordt voornamelijk gezien als een ontmoeting. Die jezuïeten worden voornamelijk als wetenschappers beschouwd. Dat was ook de manier waarop ze zichzelf introduceerden in China. Eerder dan de godsdienstige kant. Want als je het hebt over het christelijk geloof op dit moment in China, daar weet ik zelfs minder over. Dat ligt wel enigszins onder vuur met president Xi Jinping. Net zoals de islam trouwens. Hè. Zowel de islam als het christendom worden gezien als godsdiensten die van buiten China zijn gekomen. Hoewel dat, hè, intussen als we het over de 16e eeuw hebben, toch ook niet gisteren is hè, dat nee. De eerste christenen in China actief waren. En er zijn nog altijd miljoenen christenen. Maar je voelt dat op dit moment een beetje moeilijker ligt. Maar niettemin blijven die jezuïeten, die 17e eeuwse jezuïeten, waaronder Ferdinand Verbeest, nog altijd heel wat aanzien genieten in China. Dus dat is toch wel bijzonder.
En ik vind het ook hoopvol, hè, voor de, als we denken aan de toekomst. Hè, we zullen zien hoe die relatie tussen het Westen en China zich verder ontwikkelt. Maar het is toch wel hoopvol om te zien dat een Vlaming, een West-Vlaming, helemaal tot het meest exclusieve deel, zeg maar, van het Chinese keizerrijk is kunnen doordringen, daar toch ook zijn geloof heeft kunnen delen en vooral het grote respect dat hij had voor de Chinese cultuur en de Chinese keizer. Mevrouw De Vos, ik dank u van ganser harte voor dit mooie interview en ik hoop dat vele van onze luisteraars helemaal warm gemaakt zijn om zelf dat ongelooflijke avontuur van Ferdinand Verbiest verder te ontdekken. Ze kunnen het boek Alles onder de hemel terugvinden bij uitgeverij Pelkmans. En geschreven dus door Veerle De Vos. Van harte dank. Na onze kennismaking met die bijzondere Chinese geschiedenis gaan we nu in gesprek met de heer Paul Graas en leren we dat heiligheid voor losers is. En zo, dierbare luisteraars, heb ik ondertussen het grote genoegen om de jonge auteur Paul Graas aan de lijn te hebben. Meneer Graas, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank je wel.
En dank u wel om tijd te maken. U zal de luisteraars misschien toch even waarschuwen. U bevindt zich momenteel op de luchthaven, dus het zou kunnen dat we af en toe daar ook wel wat geluiden van opvangen. Maar we gaan toch proberen om even iets te zeggen over het nieuwste boek dat u heeft geschreven. Maar kunt u uzelf even voorstellen aan onze luisteraars om te beginnen?
Zeker. Mijn naam is dus Paul Graas. Ik woon in Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, ben ook half Spaans, half Nederlands. Mijn moeder komt uit Spanje, mijn vader uit Nederland. En in mijn dagelijks leven, ik hou me voornamelijk bezig met projecten voor jongeren, karaktervorming en geloofsvorming. Mm-hmm. Ik heb ook veel aandacht voor alles wat te maken heeft met de digitale wereld. Dus hoe kan je jongeren helpen om een weg te vinden in de digitale wereld met schermen, sociale media, pornografie, et cetera. Mm-hmm. Dus dat is wat me veel bezighoudt. En ik leid ook een jongerenhuis van Opus Dei in Amsterdam. Daar woon ik ook, in gemeenschap met anderen. Ik moet veel reizen ook voor mijn werk. Vandaar dat ik nu soms ook op een vliegveld ben.
Ja, inderdaad. En we zijn toch heel blij en dankbaar dat u even tijd hebt willen maken voor Radio Maria om het te hebben over, ja, ik ga het maar zeggen, losers. Hè? Want daarover gaat het in het boek, hè? Heiligheid voor losers. Misschien moeten we het eerst even hebben over, ja, het idee van heiligheid, want daar begint u ook het boek mee, met te vertellen dat u zelf als jonge katholiek eigenlijk een verkeerde opvatting had van wat heiligheid is.
Ja, hey, dat is inderdaad belangrijk om. Het is belangrijk om daar te beginnen, inderdaad. Het punt is dat ik denk, als we kijken naar de levens van heiligen, wat je ziet is dat de indruk die vaak gewekt wordt, is dat heilige mensen waren die of enorm veel talent hadden, of bijna niet van deze wereld waren, in de zin hè, waar ze zich mee bezig hielden. Sommigen deden ook heel bijzondere dingen, misschien al in hun leven wonderen. Maar, en het waren heel indrukwekkende figuren. En de indruk die je makkelijk kan krijgen van heiligen, is dat het waren mensen met een bovennatuurlijke wilskracht, en dus die met heel veel talenten. Mm-hmm. Maar ja, dan kijk ik vervolgens naar mijn eigen leven en de leven van heel veel andere mensen om me heen. Ja, de meeste van ons zijn heel normaal. We hebben wel wat talenten, maar we hebben ook zeker veel tekortkomingen. Ja, in ons dagelijks leven, ja, ik doe geen wonderen. En het punt is, ik denk eigenlijk dat er soms een beetje een verkeerde indruk van heiligen wordt gegeven. En wat bedoel ik daarmee? Dat er vooral heel veel de zonnekant laten zien van waar ze allemaal in excelleerden. Maar dat we niet zozeer laten zien dat het ook normale mensen waren die ook echt moesten strijden in het dagelijks leven. Mm-hmm. Dat is één aspect. Het tweede aspect is dat de weg naar de heiligheid is in eerste instantie boven alles een initiatief van God. Het is God die uitnodigt, het is God die genade geeft, het is God die een prachtig project heeft die hij wil vervullen in ons leven. Dus heiligheid is niet een soort zelfhelpboek van 10 stappen hè, om heilig te worden. Nee, het is God laten werken in jouw ziel, met al je tekortkomingen, met al je mooie dingen ook, want die hebben we allemaal in onze talenten. Hè, maar zeker ook met onze zondigheid, onze tekortkomingen, met ons die veel van ons als een loser beschouwen. Hè. Dus het gaat er vooral om het initiatief van God. God laten werken in onze ziel en daarna beantwoorden. Maar het gaat niet in eerste instantie om een heel eigen stappenplan, hè, alsof alles afhangt van onze wilskracht.
Ja.
Dus dat zijn een paar ideeën. En de mooiste samenvatting van heiligheid vind ik zelf uit de brief van Paulus aan de Galaten, dat hij op een gegeven moment uitspreekt, hè, ik ben het niet die leeft, het is God die in mij leeft. Hè. Dus het is het leven van God die in ons is en dat het ze gewoon uit. Hè, op allerlei bijzondere manieren. Hè. Het is niet zozeer dat ik volmaakt ben, het is dat de Heer hè, binnen mij komt en hij doet hele mooie dingen met al mijn tekortkomingen.
Ja, inderdaad. Hè. Dus interactie met eigenlijk de heiligheid die van God komt, om die dan door ons heen te laten stralen, door ons eigen leven. Ja, u noemt losers. Het is een woord dat ja, vele mensen zullen kennen en soms misschien een klein beetje een negatieve bijklank zouden geven. Maar ik denk
ja,
dat u vooral bedoelt ook de manier waarop dat jongeren, zeker ook in deze tijd, vaak naar zichzelf kijken eigenlijk. Hè.
Inderdaad. Dus ik denk dat, specifiek ook in de huidige context, ik denk aan mentale gezondheidsproblemen. Mm-hmm. Hè, mensen die wonden uit het verleden hebben. Ik denk aan het imago van sociale media, hè, de perfect picture hè, van hoe je leven eruit moet zien. Ik denk ook aan de worstelingen die heel veel mensen, jong en oud, man en vrouw, hebben met zaken zoals pornografie. Nou, dit zijn allemaal dingen. En ook het individualisme in de maatschappij, de eenzaamheid die we soms kunnen ervaren. Dat heel veel mensen zich wat dat betreft ook echt een loser kunnen voelen. Hè? Ik voldoe niet aan de standaarden. De standaarden die iemand denkt te hebben van God, of van de mensen om zich heen, of van zichzelf. En ik denk juist, dat is ook de eerste stap naar de heiligheid, is ook die zelfacceptatie door te leren met de ogen van God naar onszelf te kijken van, je bent goed zoals je bent. Dat God tegen ons zegt, ik hou oneindig van je, ongeacht wat je doet. En dat we juist vanuit die kracht, hè, vanuit het besef, ik ben een loser, maar ik ben een loser die oneindig geliefd is. En het is niet erg dat ik tekort kom, het is niet erg dat ik worstel met sociale media. Hè, dat we juist vanuit die acceptatie en die kracht van God die uit voortkomt, dan kunnen we een weg bewandelen naar de heiligheid. Hè, dus het loser zeg ik ook een beetje half plagend. En ook een beetje met een stukje zelfspot. Van ja, je hoeft niet perfect te zijn. Je mag echt wel hè, je tekortkoming hebben en je mag echt wel af en toe vallen. En het is niet erg. Je kan opstaan. Hè? En het hangt niet af van je, in eerste instantie van jouw verdiensten. Maar van die oneindige liefde van God. Hè? Dat is de kracht. Hè? En niet jouw eigen verdiensten in eerste instantie.
Heeft u zelf ervaring in uw werk met jongeren? Ziet u daar een evolutie in? Is dat erger geworden met de tijd? Heeft u de indruk dat het vandaag de dag moeilijker is om jong te zijn dan pakweg, laten we zeggen, 20 jaar geleden?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk een tikje speculatief, want ik ben zelf nog jong.
Inderdaad.
Dus ik kan natuurlijk niet objectief vergelijken, maar ik zie wel bepaalde tendensen. Negatief, maar ook zeker positief. Om te beginnen bij de negatieve. Ik denk ten eerste dat jongeren veel meer aan hun lot worden overgelaten. Dat het ook veel makkelijker is om te ontsnappen. Bijvoorbeeld naar de schermen, de sociale media. En ik denk natuurlijk ook aan het grote kwaad dat dingen zoals pornografie aan het doen is. Dus op een bepaalde manier zijn we ook meer kwetsbaar geworden. Ik denk ook in de samenleving, de polarisatie die er heerst. Het onbegrip die mensen naar elkaar toe, dat wat sterker wordt. Ik denk ook bijvoorbeeld dat vele jongeren tegenwoordig, ook katholieke jongeren, die hebben te maken met echtscheiding in hun familie. Mm-hmm. Of die hebben te maken met grotere mentale gezondheidsissues. Dus ik zie wel dat de uitdagingen groter zijn. Dat aan de ene kant. Maar wat ik ook weer zie juist is bij jongeren, is dat er een heel oprecht verlangen is om zich open te stellen, om aan de slag te gaan, om te helen. Dat ook meer jongeren dus ook echt meer ruimte willen maken voor kwetsbaarheid en voor die authenticiteit. En ik merk ook dus bij jongeren bijvoorbeeld, ja, dat er juist misschien omdat er om zich heen soms wat meer duisternis is, dat het voor hen het contrast er ook toe leidt dat ze nog meer verlangen naar bijvoorbeeld een leven in God, ja. Een leven van liefde. Mm-hmm. Dus juist diezelfde kwetsbaarheid. Dus ik merk bij jongeren dat de ontvankelijkheid heel groot is. Ik kan makkelijk praten over deze onderwerpen. En ik merk ook dat mensen heel open erover in het gesprek gaan, graag aan de slag willen. Ik denk wel, ja, dat de context is uitdagender. Dus ik zie beide dingen. Ik zie zeker beide dingen. Maar we hoeven, zeker jongeren, hoeven zeker 1-op-1 niet meer de perfect picture te laten zien. Dus dat taboe, tenminste in 1-op-1 gesprekken, is wel doorbroken, denk ik.
Zou u zeggen dat we vandaag de dag door de alomtegenwoordigheid van social media, dat het voor jongeren gemakkelijker is om aangevallen te worden in hun zelfbeeld?
Ja, ik denk het wel. Maar dat ligt ook wel in jouw handen. In de zin van, als iemand bewust kiest van hoe die met sociale media omgaat, mm-hmm. dan is het ook wel verschillend of je een 14-jarige jongen of meisje bent, of dat je 23 bent. En de tienertijd is veel kwetsbaarder, omdat je ook je identiteitsvorming, je bent ook op zoek naar sociale acceptatie. En dat hoort erbij. En dat is goed dat je dan op zoek bent. Maar daardoor ben je wel kwetsbaarder. En soms is ook meer druk. Hè, om bijvoorbeeld op dat sociale medium te zijn. Of om in die trend mee te gaan. Terwijl wat je merkt is, bij jongvolwassenen wordt die trend wat minder sterk. En is er ook iets meer vrijheid om zelf daar je eigen besluit in te nemen. Dus als ik over mezelf mag bijvoorbeeld. Ik heb zo goed als alle sociale media ben ik mee gestopt. Dus ik heb natuurlijk wel dingen zoals WhatsApp. Ik heb een LinkedIn profiel. Maar ik heb geen Facebook, Instagram of TikTok. Want ik weet gewoon dat me dat niet goed doet. Hè? Mm-hmm. En zonder te oordelen over anderen. Maar ik heb die vrijheid om dat te kunnen doen. En daardoor is de sociale acceptatie van mijn kant komt veel meer vanuit interpersoonlijke relaties. He, dus, en dat helpt voor mijn eigen zelfbeeld. He, omdat ik het minder hoef te putten uit sociale media. Ja. Dus ik denk dat er ook wel enigszins dat we dat zelf kunnen bepalen. Maar het is wel waar dat het is wel anders dan wanneer je 13 jaar oud bent, dan wanneer je 20 of 25 bent bijvoorbeeld.
In het boek maakt u de stap van het idee wat heiligheid is naar waar we het net over gehad hebben, identiteit. En het volgende deel dat u behandelt is waar God vurig naar verlangt. Wel, waar verlangt God naar?
Naar God vurig naar verlangt. En ik denk dat dit cruciaal is om de weg van de heiligheid te bewandelen. Is naar onze bekering. Dagelijkse, kleine of grote bekeringen. Dat is waar hij naar verlangt. En het iconisch voorbeeld is de parabel van de verloren zoon. Dus wij worden uitgenodigd. En ik zou zeggen dus echt dagelijks. We worden uitgenodigd om als die verloren zoon terug te gaan naar het huis van de vader. En zijn omhelzing te ontvangen. Ik denk het grootste, en ja, ik durf wel dat steeds mee te maken, het grootste gevaar in het christelijk leven is dat we de hoop kwijtraken. Is dat we denken, ik kan niet meer vergeven worden. Er is geen oplossing voor mij. We geven de moed op. En dat is mijn inziens de grootste en meest gevaarlijkste zonde die een persoon kan begaan. Hoezo? Want God in zijn barmhartigheid wil je altijd vergeven. Hij wil je altijd opnieuw laten beginnen. Hij wil altijd opnieuw jouw leven vullen met zijn genade. Dus laten we bijvoorbeeld het voorbeeld pakken. Niet dat het alleen maar daarom draait, maar het is gewoon een heel helder voorbeeld. Iemand bijvoorbeeld die worstelt met pornografie.
Ja.
En die denkt, oké, ik heb pornografie gekeken. Ik voel me nu rot. Ik voel me leeg. Hè? En hij probeert op korte termijn bijvoorbeeld naar het sacrament van de biecht te gaan. En dan voelt hij hè, die lading weg en gaan. Hè? Hij ontvangt die omhelzing van God de Vader. Hij voelt zich bevrijd. En dus hij is vol goede voornemens. Hè? Ik ga nooit meer pornografie kijken. Maar dan 4 dagen later heeft hij een rusteloze nacht. En hij pakt toch zijn telefoon. En van het een komt het ander en boemba, hij valt weer in pornografie. En dan kan die persoon denken op dat moment, hè, wat voor loser ben ik. Hè?
Mm-hmm.
Nog geen 3, 4 dagen geleden heb ik afgezworen ooit nog naar pornografie te kijken. En hier zit ik weer. Hè? En ik kan hier nooit vanaf komen. Hè? En God moet wel inmiddels wel echt zijn geduld kwijt zijn geraakt met mij. Hè? Nou, dat idee is een drogreden. Want God zegt jou telkens opnieuw, kom terug. Laat me je vergeven. Laten we het opnieuw proberen. En dit is zo belangrijk in de weg naar de heiligheid. Dit idee, hè. God houdt van me onvoorwaardelijk. Hij laat me altijd opnieuw beginnen. Maar wat hij wel van mij verlangt, is een ontvankelijk en berouwvol hart.
Ja.
Dat wij telkens weer teruggaan en zeggen, God, vergeef mij en geef mij uw barmhartigheid. Dit is fundamenteel. En God haat de zonde, vooral omdat het ons verwijdert van hem. Want hij wil altijd met ons zijn. En daar komt dat vurig verlangen van God.
Ja.
Gods grote verlangen voor ons is onze bekering, omdat het ons in staat stelt om met hem te zijn. En er is niks dat God zoveel wil, dat wij altijd met hem zijn. Dat is zijn vurigste verlangen. En daarom haat hij de zonde. En haat hij het. En daarom doet het hem zoveel verdriet, wanneer mensen in wanhoop vallen, of in die ontmoediging van, ik heb toch geen remedie meer. En dat doet God heel veel pijn, omdat het een leugen is. Omdat hij altijd met ons wil zijn, wat we ook doen.
Ja, we horen het soms heel vaak in gesprekken. Voor mij is het te laat.
Exact.
Ja.
En een christen moet altijd overbrengen, het is nooit te laat. Hè?
Ja.
Nooit, nooit, nooit. Nooit.
Inderdaad, ja. Want zoals u zegt, hè, door duidelijk te maken dat het vurigste verlangen van God is dat we dicht bij hem zijn en dus het onderscheid maken tussen zaken die ons verwijderen van hem of juist dichterbij brengen, dat zouden we toch een vorm van, zoals u het zelf noemt in het 4e hoofdstuk, morele smaak kunnen noemen.
Ja, want wat er gebeurt door middel wanneer wij echt telkens weer terugkomen naar God en in zijn genade leven, dan krijgen we, om het zo te zeggen, die smaak te pakken. We gaan steeds duidelijker zien hoe fijn het is om met God te leven in zijn genade. En hoe andersom, hoe rot het is om ver van hem te verwijderen te zijn.
Mm-hmm.
Nou, vaak als we denken aan moraliteit, dan denken we aan de geboden. En dan denken we dus vooral aan dingen die we mogen doen en niet mogen doen. Maar wat denk ik heel belangrijk is, is moraliteit is altijd gekoppeld aan het gelukkige leven. Dat wil zeggen, het goede doen en gelukkig worden, wanneer dat ook vanuit ons hart komt, hè, dat is bestemd om samen overeen te komen. God wil niet, laten we zeggen, alle geboden die God aan ons heeft gegeven, die zijn erop gericht om ons te helpen om een gelukkig leven te leiden. Hè? Daarom zie ik moraliteit ook meer een kwestie van wat ik noem inderdaad een smaakvermogen. Net zoals iemand, bijvoorbeeld om een toepasselijk beeld te gebruiken voor Belgische luisteraars. Hè, toen ik 13 was, kon ik een biertje nog niet echt waarderen. Maar toen begon ik langzamerhand een biertje te drinken, terwijl ik wat ouder werd. En dan kon ik meer die smaak te pakken. Nou, en toen ik natuurlijk het Belgische kloosterbier ontdekte, hè, nou, dat was het summum. Hè. Dat is voor mij het beste bier dat er bestaat. Maar om een triple karmeliet, hè, of een schoef, of een wat dan ook, om dat te waarderen, moet je ook je smaak ontwikkelen. Nou, en dit is dan een beetje een sympathiek, wat platter voorbeeld, om het zo te zeggen. Maar ik denk dus dat hetzelfde geldt voor de liefde. Dus als iemand bijvoorbeeld alleen maar oppervlakkige programma's op televisie kijkt, alleen maar op TikTok zit te scrollen, alleen maar bezig is met wat je noemt instant gratification, hè? Dus het directe genot, dat komt van gewoon van makkelijke dingetjes, dan heeft die persoon het ook moeilijker om echte diepe liefde bijvoorbeeld of echt een lange termijn genot te kunnen waarderen.
Mm-hmm.
En wat ik denk dus is, wat belangrijk is, is wanneer wij steeds meer leren om te leven in genade, dat we ook steeds meer, zo zeggen, die diepere, langere termijn genot, want er zit ook een genot in, van die weg naar de heiligheid leren waarderen. Nou, in het boek geef ik ook concrete suggesties van hoe dat kan. Ik ken bijvoorbeeld mensen die een punt hebben bereikt dat ze pornografie, gewoon dat ze in hun hart, in hun ziel ook een afschuw voelen.
Ja.
Dus in de zin dat hun smaakvermogen dermate ontwikkeld is, dat ze dat gewoon van nature afwijzen. Nou, dat is natuurlijk de mooiste manier om de zonde af te wijzen. Dat is door die lelijkheid te zien en tegelijkertijd te zien hoe mooi de liefde is. En dat is ook iets heel praktisch. Dit klinkt een beetje abstract, maar het kan dus ook heel praktisch. Bijvoorbeeld, één tip wat ik aan het einde van het hoofdstuk geef, is wanneer wij ons inzetten om de werken van barmhartigheid te vervullen, wanneer wij ons inzetten om naastliefde te tonen aan andere mensen, in het bijzonder degene die het meeste nodig hebben, eenzame mensen, arme mensen. Dit zijn dingen die het hart heel vervullen van een diepe, smaakvolle liefde. En je zou kunnen zeggen dat dat een topwijn is van 30 jaar oud, die gewoon enorm rijk is. Dat vergt een inspanning. Dat vergt natuurlijk dat we soms ook ons gemak te boven moeten komen.
Ja.
Maar dat zien we ook in heiligen zoals bijvoorbeeld Carlo Acutis, die de daklozen ging bezoeken, zijn spaargeld gebruikt om slaapzakken voor ze te kopen. Wat je ziet in zo'n persoon is, hij geniet ervan. Het kost hem moeite, maar hij geniet ervan en het maakt zijn hart groter en veel meer ontvankelijk voor de liefde. En daarom kan je zeggen dat een persoon zoals Carlo Acutis een heel hoog moreel smaakvermogen had. En niet omdat hij in een andere wereld leefde, maar omdat hij zichzelf oefende in dingen die zijn smaakvermogen deden ontwikkelen richting God en zijn naaste.
Ja, en zo kunnen we heel gemakkelijk de overstap maken naar een volgend hoofdstuk dat u behandelt, het vijfde. Een heel mooie titel, Maak van jouw dag een eucharistisch offer. Wat bedoelt u daar juist mee?
Het fundament van het leven in de kerk, en daardoor van het leven van alle christenen, van alle katholieken, van alle christenen, is de eucharistie. Dat is niet een Paul Graas theorie, dat is bekend, het staat ook in de catechismus. En dat hebben ook alle heiligen vermeld. Nou, het punt is, wat ik ook aan het begin van het hoofdstuk uitleg, is de heilige mis, de eucharistie, wat heel belangrijk is we herdenken niet alleen iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is, dat Jezus op aarde kwam, dat hij zich openbaarde, dat die mens wordt zich openbaard, en dat hij uiteindelijk ook het laatste avondmaal sterft aan het kruis en vrijstaat de doden. Dit zijn echte historische gebeurtenissen, maar op een mysterieuze manier vindt dat heilige offer van Christus nog steeds plaats. Het heeft plaatsgevonden in de geschiedenis, maar op een soort mysterieuze, eeuwige manier vindt het nog steeds plaats. En hij nodigt ons uit om daaraan deel te nemen. Dat wil zeggen dat wij met ons gebed, onze dienstbaarheid, onze offertjes, klein en groot, vooral klein, maar ook grote offertjes, dat wij met onze deelname natuurlijk aan het sacrament zelf, maar ook in ons dagelijks leven, wij zijn geroepen om het zo te zeggen, om medeverlossers te worden. Dat wil zeggen dat wij onze kleine offertjes en onze kleine liefde kunnen verenigen met het offer van Jezus, die hij weer aan God de Vader aanbiedt. Nou, dit is heel belangrijk, dat wij eigenlijk ons leven en onze heiligheid in het teken van de eucharistie stellen. Dat wil zeggen dat wij ons steeds meer verenigen met Jezus, in zijn lichaam, in zijn brood, in zijn bloed. En dat we daaraan bijdragen door van ons eigen leven dat offer te maken. Dit is fundamenteel. Dus dit is fundamenteel dat iemand die de weg van de heiligheid bewandelt, dat het persoon is die elke dag meer de liefde van de eucharistie ontdekt en dat mysterie steeds meer eigen te maken. Nou, heel concreet. Wat bedoel ik dat iemand een eucharistische ziel is? Of dat iemand van zijn leven een eucharistische offer maakt? Dat wil zeggen dat, stel je voor dat je student bent en je bent aan het studeren, je had je voorgenomen in de ochtend om van 9 tot 12 te gaan studeren. En op een gegeven moment is het 11 uur. Je hebt een half uurtje dan een pauze genomen, maar je voelt je moe. En je voelt de verleiding om je telefoon te gaan checken. Dus om even je studie stop te zetten. Nou, op zo'n moment kan iemand zeggen, ik kan mijn telefoon checken, maar ik kan ook doorstuderen. En dat kleine offertje van nieuwsgierigheid en gemakzucht aanbieden aan Jezus in de Eucharistie. En op die manier, wanneer iemand die inzet toont, wat hij aan het doen is, is iets heel kleins. En dat is het niet checken van zijn smartphone, omdat hij aan het studeren is. Daar maakt hij een eucharistisch offer van.
Ja.
Een ander voorbeeld, je komt thuis, de keuken is een bende. Maar je denkt, weet je, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik ga lekker naar mijn kamer om Netflix te kijken. Maar je kan ook zeggen, goh, ik ga de persoon in de keuken helpen om samen even de keuken schoon te maken. En dit ga ik doen ook vanuit het verlangen om dit kleine offertje op het altaar van de heilige mis te plaatsen. Zodat Jezus mijn kleine inspanning kan gebruiken. Hè, om het onderdeel te laten worden van zijn eucharistische offer.
Ja.
Hè, dus dat bedoel ik. Dat er van kleine dingen, liefdevolle inspanningen, die glimlach, het op tijd beginnen met studeren, het dienstbaar helpen in de keuken, dat we steeds meer beseffen dat we op die manier ons kunnen verenigen met het offer van Jezus in de eucharistie.
Dat is eigenlijk een diepe Paulus-gedachte, zou ik zeggen. Hè? De idee van mijn lijden verenigen met het lijden van Christus aan het kruis en daardoor eucharistisch offer te maken. En zo kunnen we ook de brug maken misschien naar de twee laatste hoofdstukken. Enerzijds het belang van de gemeenschap, het feit dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen zijn die voor je bidden, die met u verbonden zijn, de kerk zelf, en de rol van Maria.
Ja. Ja, ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het precies is in België, maar in Nederland, er zijn veel jongeren die zijn een beetje eenzaam in hun geloof.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is, nou, in de kerk zijn niet heel veel jongeren, of misschien is de kerk ver weg. Het is niet makkelijk, hè, om andere gelovigen te vinden. Maar een enorme schat die we hebben in de katholieke kerk is de gemeenschap van de heiligen. De verbonden met de heilige in de hemel, de ziel in het vage vuur, christenen overal ter wereld, we kunnen echt voor elkaar bidden, we kunnen elkaar steunen. En dat is zoiets moois. En dit kan ons sowieso zoveel helpen. Maar daarnaast natuurlijk, je kan, er zijn jongeren, er zijn gemeenschappen van jongeren, er zijn parochies. En het is belangrijk dat we niet het gevoel hebben van, ik doe het allemaal liever alleen. De mens is niet gemaakt voor eenzaamheid. De mens is gemaakt voor verbondenheid, voor familie, voor vriendschap. God in zijn eigen natuur is een relatie.
Mm-hmm.
Die doet het ook niet alleen. Die is de Heilige Geest, die is de Zoon en die is de Vader. Nou, en dit is dus heel belangrijk. Dus dat we inzien van, ik hoef het niet alleen te doen. Sterker nog, God heeft het ook niet gewild dat ik het alleen doe. Dus hij heeft gewild dat we steunen op elkaar. We zeggen de mensen op aarde, maar ook de mensen in de hemel. Daar gaat dat ene laatste hoofdstuk over. En het laatste hoofdstuk. Als we het hebben over je kunt het niet alleen. God die in al zijn liefde dat ook beseft, heeft ons een bijzonder geschenk gegeven. En dat heeft gezegd van kijk, ik geef jullie een moeder. Een moeder die mijn moeder is en jullie moeder. Die mij altijd met jullie verbindt. Een moeder die bij wijze van geen rechtvaardigheid kent, maar alleen barmhartigheid. En dat is Maria. En wat ik ook heel krachtig vind aan Maria, is haar Magnificat. Haar Magnificat is de mooiste uiting van datgene wat ook Paulus in de Galaten schreef. Ik ben die leeft als Christus die in mij leeft. Maria ervaart gewoon, en Elisabeth en Johannes ervaren dat ook, dat de Heilige Geest zo diep in haar aanwezig is. God is in haar. Ook fysiek in haar geval. Tijdens haar zwangerschap natuurlijk. En wat ze kan niet anders dan in vreugde uitbarsten met haar Magnificat. En dit is denk ik, daarom denk ik dat Maria is niet alleen een moeder die ons helpt, maar is ook ons een prachtig voorbeeld van wat heiligheid is.
Ja, inderdaad. Ik denk het grootste voorbeeld voor ons allemaal om Jezus na te volgen, want zij was en is volledig mens. Hè? Dat is toch het bijzondere
exact
aan de heilige maagd Maria, namelijk dat het voor ons echt wel mogelijk is om op zijn minst de weg op te gaan, om de weg van heiligheid te bewandelen.
Exact. Nee, daar is het gezegd, ja. Ze is echt een voorbeeld. En natuurlijk, zij was zonder zonde en wij zijn met zonde. Dat moet natuurlijk gezegd worden. Maar tegelijkertijd, ook als we teruggaan naar de eerste hoofdstukken, de acceptatie bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of ik ben een loser. Maria kan het helemaal niks schelen. En ze is altijd bij ons. En ze staat ook aan de voet van het kruis. Wanneer wij worstelen met mentale gezondheid of met zonde. Maria is echt troost. Troost van de bedroefde, zoals we zeggen in de litanie. En ik denk dat deze krachten, we hebben Maria nodig. En ook al zou je niet per se sec voelen, ik heb haar nodig. Ik zou zeggen, ze is zo'n groot geschenk, dat als je niet met haar omgaat, dan mis je echt wat. Ik zou zeggen, wees niet dom en ontdek Maria in je leven.
Ja, wat een mooie zin om mee te eindigen, zou ik zeggen, meneer Graas. Want ik ga u laten gaan. U moet een vlucht halen, dus ik zou zeker niet willen dat u deze mist. Ik dank u voor de tijd die u genomen heeft, helemaal van op de luchthaven, om ons warm te maken, om de heiligheid voor losers te ontdekken. Ik dank u voor uw werk, voor uw getuigenis ook. En misschien treffen we elkaar eens op een andere gelegenheid.
Zeker, dat zou heel fijn zijn. Dank ook voor jullie tijd.
Dat is heel graag gedaan.
Ik ga het vliegtuig in.
Ja, ik wens u een goede vlucht hoor.
Oké.
Tot ziens, dag.
Opgericht nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Mijn geest om God, mijn verlosser. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Drijft hij uiteen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege handen. De vaderen heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Onverheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van De Leeswijzer. Het boek van mevrouw Veerle de Vos, ik herhaal het nog even graag, Alles onder de hemel, is verkrijgbaar bij uitgeverij Pelkmans. En het boek van de heer Paul Graas, Heiligheid voor losers, bij uitgeverij De Boog. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek en zullen we twee nieuwe werken aan u voorstellen. En zo uw digitale leestafel vullen en hopelijk ook uw bibliotheek. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.